Welkom bij de podcast van de Academie voor Gespreid Leiderschap. Mijn naam is Frank Hulsbos en ik presenteer de podcast met mijn collega Stefan van Langevelde. Stefan, we hebben weer een aantal hele mooie plannen in de pijplijn.
Zeker.
Voor een nieuwe podcast. We gaan interessante gesprekken voeren met schoolleiders en docenten de komende maanden. Maar we wilden dit nieuwe seizoen, dit nieuwe schooljaar aftrappen met een gesprek met z'n tweeën. Waarin we de begrippen invloed, waar we het natuurlijk wel vaker over hebben, maar ook macht en gezag is willen uitdiepen en willen onderzoeken in relatie tot elkaar.
Ja.
Ik heb de afgelopen weken gelezen in het boekje De Gezagscrisis van Ad Verbrugge. Mm-hmm. Waar dat begrip gezag heel erg wordt uitgediept. We hebben natuurlijk eerder wel gesproken over het boekje van Dagher Keltner. Die ook invloed en macht en gezag in relatie tot elkaar onderzoekt.
Ja, hebben we ook een aflevering over gemaakt. Ja,
ja. Maar toch hebben we het niet zo heel vaak over dat begrip gezag.
Ik denk dat het
is leuk om daar eens een hele podcast aan te wijden. En dat is goed te verkennen in relatie tot die andere twee begrippen.
Ja, ook omdat we hebben het, wat je al zei, we hebben het natuurlijk heel vaak over het begrip invloed. Maar eigenlijk niet zo vaak, denk ik, over de verschillende manieren waarop je invloed kan uitoefenen. En wat voor effect dat ook heeft op de leiderschapscultuur, zou je kunnen zeggen, die er kan ontstaan. En als we het over gespreid leiderschap hebben, focussen we ons daar natuurlijk heel erg op. Dus het is een mooie begrippen om eens wat verder uit te diepen en wat meer duiding te geven. En vooral ook wat dat voor implicaties heeft, denk ik. Voor de
ja, en wat we volgens mij nu al zien, is dat we zullen die drie begrippen zo meteen trouwens even duiden. Maar wat we nu eigenlijk al kunnen zeggen is dat wanneer invloed meer uitgeoefend wordt op basis van gezag in plaats van op macht, heb je eigenlijk meer kans om een cultuur van gespreid leiderschap te stimuleren en mogelijk te maken.
Ja.
En dat maakt het voor ons relevant om dat begrip eens wat verder uit te diepen.
En dat wanneer macht wel een rol speelt, dus als jij in een formele leiderschapspositie zit, de schoolleider, directeur, dan is het belangrijk om je daar bewust van te zijn, want dat kan effect hebben op je gezag.
Ja.
En macht kan altijd een rol spelen in hoe uiteindelijk of je wel of niet gezag verwerft. En wat er uiteindelijk dus, hoe iemand beïnvloed wordt en op basis waarvan.
Ja, want laten we die drie begrippen eerst even, we duiken er eigenlijk al in, wat hartstikke leuk is. Maar laten we ze even duiden, want dan kan de luisteraar misschien ook beter volgen wat we bedoelen. Wat bedoelen we met invloed, met macht en met gezag? Kun je die drie begrippen eens proberen te definiëren?
Ja, ik denk dat de invloed, en dan kunnen we heel goed dus Dagher Keltner, die je net al aanhaalde, ook wel daarbij gebruiken. Invloed zien we dus eigenlijk als in alle sociale interacties, dus alle relaties tussen mensen, is altijd een vorm van invloed aanwezig. Ik beïnvloed jou bijvoorbeeld door een suggestie te doen en dat neem jij over. Dus invloed is niet iets wat alleen maar toegeschreven is aan leiderschapsposities. De leider beïnvloedt de volger, de schooldirecteur beïnvloedt. Het kan ook tussen collega's dus zijn. Het kan ook van jou als docent naar de leerling zijn enzovoort. Dus
of ik als ouder met mijn kinderen of
ja,
wat dan ook.
Ja, en dat gaat altijd.
Maar wat is het dan precies? Invloed?
Nou, het gaat altijd over de ander bewegen om iets te gaan doen. Om een doel te bereiken. Maar de manier waarop, dat heeft nogal effect op hoe de ander dat zal ervaren. En daar komen macht en gezag om de hoek kijken.
Ja, dus invloed uitoefenen is eigenlijk de ander bewegen om iets anders te gaan doen, bijvoorbeeld. Het kan ook behelzen, volgens mij, als je invloed hebt op iemand, kan het ook betekenen dat je bijvoorbeeld iemands gedachtes ergens over verandert.
Ja.
Of iemands opvattingen oprekt of verandert. Of iemands manier van werken verandert. Hè? Dus eigenlijk de invloed die jij hebt betekent dat er een bepaalde verandering teweeggebracht wordt bij de ander. Dat is invloed, maar dat kan eigenlijk op basis van verschillende dingen gebeuren. Namelijk op basis van dan wel macht of dan wel gezag. En wat betekenen die twee begrippen dan?
Nou, macht is dus, als je dat in een soort strikte vorm, is dus dat er een vorm van bovengeschiktheid is. En dat dus ook betekent dat jij eigenlijk bij de ander het vermogen hebt, zou je kunnen zeggen, om dat verandering in gedrag, dat invloed af te dwingen.
Ja, dus daar gaat enige dwang ook.
Ja, nou, en dat klinkt
gaat gepaard met een vorm van dwang,
nou,
in ieder geval externe
dus
druk.
Inderdaad, dus het voelt natuurlijk direct als je het woord dwang gebruikt alsof het super negatief is. Maar je weet gewoon, je bent in een bovengeschikte positie. Dus als ik vind dat jij iets moet doen, dan ongeacht wat jij daarvan vindt, of je dat wel of niet wil doen, zou je toch dat moeten gaan doen, omdat ik dat nou eenmaal wil. Omdat ik bijvoorbeeld de macht heb om in een arbeidsrelatie dan te zeggen... ja, als jij dat niet gaat doen, ja, sorry, dan ontsla ik je. Dan moet je weg.
Of dan leg ik een ander soort sanctie op.
Of krijg je een sanctie.
Wat het ook mogen zijn.
Ja,
van streng toegesproken worden tot...
Ja.
Nou ja,
inderdaad. En een heel duidelijk voorbeeld ook van macht is... de politie heeft een monopolie op geweld. Op het moment dus dat jij niet doet wat de politie wil... dan mogen ze daar gewoon geweld voor inzetten om jou alsnog te bewegen om het wel te gaan doen. Dus ongeacht of jij nou wel of niet met ze mee wil de cel in... dan zul je toch moeten doen en mogen ze alles erin zetten om dat voor elkaar te krijgen. Nou, dat is een beetje de meest extreme vorm van macht. Maar machtsrelaties gaan dus altijd over. Er is een bovengeschiktheid. En dat betekent altijd dat de ander toch zal moeten volgen wat
diegene
zegt.
Via externe, voor jou als beïnvloed persoon... via externe druk of dwang tot iets bewogen wordt.
Ja.
He, dus het komt niet vanuit mezelf dat ik bijvoorbeeld mij... laat beïnvloeden door die ander. Omdat ik dat wil, omdat ik dat prettig vind... of omdat ik die ander inspirerend vind of wat het ook mogen zijn. Maar het gaat op basis van
omdat
externe druk. Omdat de ander het van mij verlangt... en ook de mogelijkheden heeft om die druk uit te oefenen.
Ja.
He, die externe dwang op te leggen.
Ja,
okay,
en dat
macht.
En dat speelt dus in een arbeidsrelatie. Want nu, we verkennen de wat extremere voorbeelden... maar in een arbeidsrelatie speelt dat dus altijd een rol. De directeur is bovengeschikt aan de medewerker... of de schoolleider aan de docent. En dat betekent dat er macht altijd een rol speelt in die relatie. Je kunt dat proberen te minimaliseren, maar het is er altijd.
Ja, dit is trouwens iets waar we zo meteen nog even wat nadrukkelijker op ingaan. Want als schoolleider of als docent die met leerlingen werkt... hoop je natuurlijk dat leerlingen of medewerkers zich door jou laten beïnvloeden omdat je bijvoorbeeld een heel inspirerend persoon bent of omdat je zo verbindend bent of omdat je waarderend bent of wat dan ook. Maar dat neemt niet weg dat die machtsfactor ook altijd in de mix is.
Ja.
Om het maar even in slecht Nederlands te zeggen. Hè? Maar goed, dat is dus macht en invloed hadden we het over gehad. Wat is dan invloed op basis van gezag? Wat bedoelen we met gezag?
Ja, gezag is eigenlijk, net geef je daar al wat voorbeelden van. Dus dat je de ander juist zijn expertise erkent of inspirerend vindt. Of eigenlijk een erkenning geeft van datgene wat jij nu suggereert of wil. Ja, dat wil ik ook wel. Dus dat kan op basis zijn dus wat ik net zeg, van een soort van ik erken jouw expertise. Maar het kan ook zijn van nou, ik vind het eigenlijk ook gewoon een goed idee. Wat jij nu oppert, dat past heel erg goed bij mijn eigen normen, waarden en opvattingen. Dus ik ga daarin mee. Dus een soort mee, ook vanuit eigen beweging eigenlijk daarin meegaan. Wat de ander zegt.
En daarin meegaan vanuit eigen beweging. Dus eigenlijk een soort toekenning van gezag. Hè? Volgens mij zegt Machiavelli macht...
Ja, dwing je af
dwing
met
je
kracht
af.
En strategie en dwang.
En gezag krijg je toegekend. Overigens, dat boekje van Verbrugge waar ik het net even over had. Die trouwens onze luisteraars waarschijnlijk vooral zullen kennen als voorzitter van Beter Onderwijs Nederland. Maar dat even terzijde. Die geeft ook aan in zijn boek dat gezag iets is wat je door anderen van anderen krijgt. Dus anderen moeten jou dat op een of andere manier toekennen. Dat gezag moeten ze in je zien. En dan pas kun je spreken van echt gezag.
Van invloed.
En daarmee en vervolgens...
Ja. Ja, en dat
kan daar dus een bepaalde invloedsrelatie uit ontstaan.
Ja, dus, en dat betekent dus dat je dat ook kan zien als in een soort gelijkwaardige relatie. Hè, je komt gewoon in vrienden, vriendschappen of iemand die je bij wijze van spreken op straat tegenkomt, die geen enkele vorm van macht over jou heeft. Als iemand dan iets suggereert of roept of zegt van, goh, je zou dit moeten doen. Ja, die ander heeft dan altijd de autonomie om te zeggen, ja, dan ga ik er mee of dan ga ik niet er mee.
Ja.
En op het moment dat je dus zegt, ja, dan ga ik er mee, dan heb je die andere dus invloed toegekend en daarmee gezag.
Ja, verhouden ze zich zo tot elkaar? Dus dat je op het moment dat je invloed toekent, dat je die persoon ziet als een gezagvol persoon? Of, ik heb hem altijd anders onbegrepen, maar ik weet niet hoe jij dat ziet hoor, dat op het moment dat er geen machtsrelatie is, we zijn gelijkwaardig aan elkaar, dan zal ik mij eerder laten beïnvloeden door die persoon tegenover mij, wanneer ik die persoon een zeker gezag toeken. Bijvoorbeeld omdat ik hem zie als inspirerend, expert. Misschien een fijne persoonlijkheid. Dat zou ook best een reden kunnen zijn waarop je iemand gezag toekent. Maar gezag betekent in ieder geval wat mij betreft dat je iets ziet in die ander wat jij waardeert en wat jij mooi of interessant of goed vindt. Wat een soort basis geeft om vanuit een gelijkwaardige verhouding beïnvloed te worden.
Ja. Ja, dat bedoel ik dus ook te zeggen. Okay. Dus, maar omdat je dus, je moet het zien als dat gezag in zijn meest pure vorm, zou je kunnen zeggen. zie je dus het makkelijkst terug in die gelijkwaardige relaties. Want als jij dan dus iets gaat doen wat de ander noemt, is dat nooit op basis van de macht die de persoon over jou heeft. Het is nooit dat die persoon het kan afdwingen bij jou, bij wijze van spreken.
Zou wel, maar dat is misschien ook iets dat we zo meteen nog wat dieper gaan uitzoeken hoor. Maar zou het kunnen zijn dat een relatie die in eerste instantie, een invloedsrelatie moet ik zeggen, die in eerste instantie gebaseerd is op gezag, uiteindelijk ook in een soort van machtsconstructie verzandt? Dus wij zijn gelijkwaardig aan elkaar. Ik acht jouw expertise. Wij zijn samen docenten en ik acht jouw expertise op het docentvlak enorm hoog. Mm-hmm. Daardoor laat ik me beïnvloeden door jou. Er ontstaat een invloedsrelatie. En na verloop van tijd ga ik jou op een voetstuk plaatsen.
Ja.
Waardoor het misschien na verloop van tijd niet meer per se jouw gezag is, jouw inhoudelijke gezag is, maar gewoon het feit dat ik jou op dat voetstuk heb geplaatst, wat mij jou doet volgen. Zou zoiets in de loop van de tijd kunnen veranderen?
Ik zou dat zelf binnen, zeg maar, de begrippen waarbinnen we blijven wel gezag blijven noemen, want dat is nog steeds, ik zie iets in jou waardoor jij mij beïnvloedt. Ik herken, zeg maar, iets in jou. Ik denk alleen dat je dit misschien wel zou kunnen noemen, ja, Dagen Keltner die spreekt van de machtsparadox, hè? Dus de mensen die macht verwerven, dus in zo'n leidinggevende positie komen waarin wat zij vinden en zeggen belangrijker is dan hun ondergeschikte. Dus eigenlijk de koers die zij willen varen wordt in principe ook hetgeen wat zij willen. Dat als zij in die posities komen, dan is de machtsparadox dat ze daar eigenlijk, ja, een vorm van misbruik van gaan maken, of eigenlijk ook gaan zien als een bevestiging van datgene wat ik vind is ook belangrijker dan de ander, en eigenlijk naar binnen keren. Ik denk dat het dus ook een vorm van een soort gezagsparadox is. Dat op de, en wij hebben het bij gespreid leiderschap altijd over, je wil invloed eigenlijk toekennen op basis van expertise. Degene die het meeste van iets weten, die moeten daar eigenlijk ook het meeste over te zeggen hebben. Maar dat er ook een risico is dat op het moment dat wij, dat jij dat toekent, de expertise van een ander, dat je dan ook gaat denken dat hij dan ook wel expertise heeft op andere gebieden. Dus jij bent een hele goede docent. Oh, dan zou jij ook wel een hele goede leidinggevende zijn. Of dan zou je wel een goede teamleider zijn. Of, nou, ik denk dat je dit in de media, zie je dit ook veel, hè, dat BN'ers bij wijze van spreken altijd al meer invloed zullen hebben. Want dan, oh, als de BN'er het zegt, oh, dan zal het wel waar zijn. Terwijl het misschien wel onderwerpen zijn waar ze helemaal niet heel erg expert in zijn.
Dus als je dat inderdaad uitlegt, zou je inderdaad kunnen zeggen, dan is het toch nog steeds op een in ieder geval verondersteld gezag gebaseerd.
Ja.
Zo van, die collega is supergoed in formatief handelen. Mm-hmm. En daar is die, of gewoon in of in lesgeven gewoon. Ja. Nee, dat is een betere. Die collega is supergoed in lesgeven.
Ja.
Nou, en dat levert bij mij een enorm gezag. Daardoor heb ik enorm gezag voor hem of haar. Nou, dan zal die ook wel goed zijn in formatief handelen en in
pedagogisch
tact enzovoort. Ja. Terwijl dat helemaal niet per se zo hoeft te zijn, veronderstel je dat wel. Maar wat ik bedoelde was, zou het niet zo kunnen zijn dat als iemand veel gezag geniet bij zijn collega's, dat die collega's die persoon op een gegeven moment ook als vanzelf een soort invloed gaan toekennen, los van of dat inderdaad nog gebaseerd is op gezag. En dat er eigenlijk dan een soort van, ja, bijna informele machtsrelatie ontstaat.
Nou, ik denk dat het wel dezelfde, zou je kunnen zeggen, nadelige gevolgen kan hebben als macht. Namelijk dat datgene wat die persoon zegt
altijd maar waar altijd maar zou waar, zijn.
Ja, dominant is. Ja, ja. En ik denk dat dat hetgeen is waar wij met gespreid leiderschap vraagtekens bij willen zetten.
Ja.
Of, nou ja, vraagtekens. In ieder geval proberen te onderzoeken, wat zijn nou culturen, leiderschapspraktijken, manieren van samenwerken die voorkomen dat je in zo'n valkuil komt. Want er is natuurlijk niks mis met als invloed gaat op basis van degene die het meeste weet. En dat kan ook degene zijn die de macht heeft, die de formeel leidinggevende is. Maar je wil dat het gaat op basis van expertise, op basis van jij bent hier goed in.
Ja,
je
en
weet
dus,
hier veel
en dus
van
het gezag dat je die ander toekent. Dus bijvoorbeeld, bijvoorbeeld op basis van expertise. Ja, want nou, invloed is dus eigenlijk, even samenvattend, invloed is de verandering die je teweeg brengt bij een ander in zijn
gedrag, denken,
gedrag, wat dan ook. He, dus doordat jij invloed uitoefent, verandert er ook daadwerkelijk iets bij de ander. Dat is invloed. Dat kan op basis van macht. Dan gaat het eigenlijk gepaard met, je zou kunnen zeggen, externe druk of dwang.
Ja.
Met een hoop varianten daarin.
Wat de ander ervan vindt, is in ieder geval ondergeschikt.
Het komt niet intrinsiek uit de persoon die beïnvloed wordt. Het wordt eigenlijk afgedwongen.
Ja.
Tot op zekere hoogte. Nee, eigenlijk gewoon, wordt het gewoon afgedwongen. En dan kan je ook nog invloed uitoefenen op basis van gezag. En gezag gaat altijd gepaard met een toekenning van dat gezag door de beïnvloed, beïnvloede persoon. Dus ik vind jou gezagvol omdat je expertise hebt of heel veel weet of heel inspirerend bent of wat het ook mogen zijn.
Ja.
En je zou eigenlijk kunnen zeggen, gespreid leiderschap is erbij gebaat om zoveel mogelijk op basis van gezag.
Ja.
Dat er zoveel mogelijk op basis van gezag invloed wordt uitgeoefend door mensen. Als dat op basis van macht zou gaan, dan...
Ja, en wat dan interessant is, denk ik, om verder te verkennen, is dat wel geld, dus dat komt net natuurlijk al een beetje terug in wat we zeggen, dat er wel valkuilen zijn. Dus dat ook gezag valkuilen heeft, net als dat macht valkuilen heeft.
Laten we daar eens even induiken, want we hebben wat we wilden doen is dat we hebben deze drie begrippen geduid, in ieder geval geprobeerd te duiden. En wat we wilden doen is om die begrippen eens los te laten op drie verschillende leiderschapsculturen of leiderschapspraktijken die we ook in ons boek uit 2017 beschrijven. Overigens beschrijven we er in ons boek zelfs wel vier, maar we beperken ons nu even tot drie van die vier.
Ja.
Die drie praktijken, wat we noemen leiderschapspraktijken, dus eigenlijk verschillende manieren waarop het leiderschap in de school vorm kan krijgen, zijn 1. De schoolleider als held.
Ja.
Gaan zo uitleggen wat we ermee bedoelen. 2. De schoolleider als hoeder. En 3. Gespreid leiderschap op basis van gedeelde opvattingen. Dus dat zijn eigenlijk de drie van de vier leiderschapspraktijken die we in ons boek onderscheiden. En we willen binnen elk van die praktijken eens onderzoeken hoe het zit met de begrippen invloed, macht en gezag. Laten we eens bij die eerste beginnen. De schoolleider als held. Wat we daar volgens mij eigenlijk mee bedoelen is de meest klassieke leiderschapspraktijk die je kunt voorstellen, waarbij de schoolleider echt een centrale leiderschapsrol vervult binnen de school. Waarin die ook heel veel aanzien geniet bij zijn volgers, bij de medewerkers. Hij of zij weet ook zeg maar van de hoed en de rand.
Ja.
Is bij heel veel processen en besluitvormingsprocessen betrokken.
Ja.
Drukt daar ook zijn stempel op. En op het moment dat die persoon, die leider, aanzien en gezag geniet bij de volgers, dan kan dat ook prima werken. Hè? Dus wanneer je dat graag wilt, dat iemand een dergelijke rol op zich neemt en daar ook bepaalde voordelen misschien ook bij hebt, dan schik je je daar ook graag naar. Het grote gevaar wat wij benoemen in ons boek is dat de afhankelijkheid van die centrale leider zo groot kan worden, dat op het moment dat er iets gebeurt met die leider of op het moment dat die leider misschien weggaat, dat de school dan ook hulpeloos of
stuurloos
achter kan blijven. Hè? Ja. Dus de afhankelijkheid. Ik maak zelf in presentatie vaak graag gebruik van het voorbeeld van wielrenner Tom Boonen, die heel lang centraal een rol vervulde in zijn wielerploeg. En op het moment dat Tom Boonen tijdens een wedstrijd uitviel, dan was die ploeg ook altijd uitgespeeld. Hè? Dus de afhankelijkheid van die wielrenner als held in de ploeg was zo groot dat de ploeg eigenlijk niks meer te zoeken had in een wedstrijd op het moment dat hij uitviel. En dat is ook een beetje het kenmerk of het grote risico, de grote valkuil zou je kunnen zeggen van die eerste praktijk.
Ja, nou en in de schoolsituatie kan het ook, ik denk dat scholen die bijvoorbeeld waar dat een soort oprichter is, een soort nieuwe school die heel erg vanuit een bepaalde visie opgericht is, die kan het risico hebben als dat veel te veel hangt aan die ene persoon die daar eigenlijk, wat jij al zei, van de hoed in de rand, die hele visie vertegenwoordigt en dat voorstaat. Maar eigenlijk dus ook vereenzelvigd raakt met de school. Eigenlijk is de identiteit van de school eigenlijk de schoolleider. En dus is de kwetsbaarheid op het moment dat die persoon vertrekt, dan vertrekt eigenlijk een heel belangrijk deel daarmee van de identiteit van de school. Maar er is ook onvoldoende vermogen dan eigenlijk bij de collega, zeg maar, om dat
over te nemen
om die visie verder dan uit te dragen.
Want hoe zit, wat ik wel leuk zou vinden is om te kijken van wat is nou eigenlijk, zou je kunnen zeggen, een gezonde versie van die verschillende leiderschapspraktijken en wat is een, wanneer gaat het mis? Mm-hmm. Laten we dat bij deze eerste ook eens proberen. Volgens mij hebben we net al een beetje woorden proberen te geven aan wat een gezonde situatie zou zijn. Hè? Op het moment dat die heldhaftige leider echt gezag geniet bij de volgers op basis omdat hij of zij gewoon heel veel werk uit handen neemt, heel veel inhoudelijke expertise heeft, besluitvaardig is.
Ja,
dat op het moment dat de volgers dat op basis van dat soort dingen gezag toekennen aan die leider, dan zou dat heel goed, heel prima kunnen werken, hè?
Ja, ik denk dat op dit punt, Dagen Keltner die zegt natuurlijk ook, er zijn verschillende ingrediënten, zou je kunnen zeggen, op basis waarvan je gezag verwerft. En een die hij aangeeft is verbindende verhalen vertellen of een visie uitdragen, zou je kunnen zeggen. Dus dat draagt heel erg bij, denk ik, aan gezag binnen zo'n helden situatie, dat je een hele duidelijke visie hebt en heel duidelijk bent in waar je voor staat en dat mensen zich daaraan kunnen committeren. Dus zeggen wat jij daar nu zegt.
Oh ja, dat,
zie
dat je dat
als...
inbrengt. Ik had dat juist meer gezien als een vorm van gezag wat bij die tweede praktijk hoort. Mm. Maar het is interessant om dat even uit te zoeken. Laten we daar gewoon even naartoe stappen. Die tweede praktijk is de leider als hoeder. Dus eigenlijk een leider die wel een belangrijke centrale rol vervult in de school. Maar hij is hoeder in de zin van dat hij er heel erg op gericht is om andere mensen in de school, medewerkers in de school, de ruimte te geven.
Ja, te motiveren.
Te ontwikkelen, ja. Te motiveren. Dat is een beetje wat ook wel onderzocht wordt in het onderzoek naar transformationeel leiderschap. Dus de schoolleider die eigenlijk zich zo opstelt dat hij de medewerker transformeert tot iemand die meer van zichzelf laat zien en ook tot meer in staat blijkt te zijn dan hij anders misschien had gedacht of van zichzelf had vermoed. En dus... En wat jij net zegt over verbindende verhalen en het uitdragen van een visie, hè, zei je.
Mm-hmm.
Dat vind ik heel erg passen bij het gezag van die leider.
Ja, maar ik denk ik snap wat je zegt. Anders? Nou, ik denk dat ik zie het als een klein verschil daartussen. Wat mij betreft zou het verschil zitten, maar ik ben benieuwd hoe jij het ziet dan. Is dat bij de schoolleider als held, dan gaat het over de eigen visie van de schoolleider. En die goed weten uit te dragen en mensen daaraan weten te verbinden. Dus mensen om je heen weten te verzamelen die eigenlijk jouw visie onderschrijven. En op die manier is eigenlijk jouw visie verder voortgangen. Terwijl bij de hoeder zou ik meer zeggen het vermogen om een gedeelde visie te ontwikkelen en levend te houden. Waarbij andere mensen ook invloed kunnen uitoefenen op die visie, zou je kunnen zeggen. En je interesse toont in wat zijn jouw opvattingen of manieren van kijken naar onderwijs en waar we naartoe zouden moeten. Dus dat je veel meer daar het vermogen toe hebt.
Dus het gezag van die held zit hem heel erg in... De standvastigheid die hij of zij heeft
op
zijn persoonlijke
verhaal,
visie. En dat kan hij goed overbrengen. Ja. En daar is hij bij wijze van spreken onwrikbaar in.
Ja.
En op het moment dat de medewerkers dat aantrekkelijk vinden.
Ja.
Dat zien als een basis waarop ze gezag toekennen. Dan werkt het.
Ja.
Maar ik kan me heel goed voorstellen dat er scholen zijn waar mensen werken. Ik moet bijvoorbeeld denken aan een school als XL waar wij veel mee samenwerken. Maar bijvoorbeeld ook een school als Alaska waar we... een gesprek ook mee hebben gevoerd onlangs. Dat scholen zijn waar docenten het ook heel fijn vinden om zelf een rol te spelen in het ontwikkelen van visie en breder in het doen ontwikkelen van de school.
Ja.
Dat een dergelijke heldenleider daar juist geen gezag geniet.
Nee.
Maar dat de leider die zich juist meer verbindend en onderzoekend en we bouwen samen aan de visie opstelt, dat die daar gezag krijgt.
Ja.
Dat is dan, zou je kunnen zeggen, die tweede praktijk van de leider als hoeder.
Ja, ja, ik denk dat dat een belangrijk verschil is. Dus we verkennen nu natuurlijk ook een beetje wat is zeg maar de positieve vorm. Dus hoe verwerf je gezag?
Ja, en de positieve vorm bij de held is dat hij echt gewoon...
Heel duidelijk
dat,
is.
En dat mensen dat dus ook willen, van hem of haar.
Ja.
En bij de hoeder is het juist verbindend, onderzoekend en samen bouwen aan iets, aan de school.
Ja.
En als je dat laat zien, dan krijg je gezag in een dergelijke school.
Ja. Ja. Ja, en dus er zijn natuurlijk ook valkuilen, denk ik.
Ja, ik wou net zeggen, want dan kom je eigenlijk ook al heel snel op de excessen, hè? Op de varianten waarin het niet lukt. Want stel je voor dat zo'n school waar mensen gezag toekennen op basis van duidelijkheid en standvastigheid, je heel erg onderzoekend en we doen het samen gaat opstellen, dan zou dat ook wel eens mis kunnen gaan.
Ik denk dus in ieder geval...
Mensen in verwarring kunnen brengen. Of?
We zijn net natuurlijk rondom dat helden... dat er ook al is dat het afhankelijkheid is. Dus als die persoon vertrekt... dan vertrekt eigenlijk de visie, zou je kunnen zeggen. En dat is kwetsbaar. Maar ik denk, er zit ook een vorm van... je zou kunnen zeggen... het selecteert dus mensen die vooral heel erg op die visie... maar dat betekent ook dat op het moment dat jij... een andere opvatting heb of een andere zienswijze, dan pas je daar heel snel ook niet meer. Daar is weinig interesse om het maar zo te zeggen voor, want we hebben eigenlijk gewoon één duidelijk verhaal en die persoon die vertegenwoordigt dat, maar wij volgen die persoon. En als jij daar niet achter staat, dan moet je een andere plek gaan zoeken, want dan is dit niet jouw school.
Ja.
Dus het heeft denk ik ook een risico van een vorm uitsluiting klinkt dan ook weer direct zo heel erg, maar dat het wel heel erg vernauwd tot het is die visie en alleen die visie. Dat kun je ook zien als de kracht. Hè? Dus er zit een soort van hele duidelijke richting in. En je weet heel duidelijk waar je op intekent. Je weet goed wat je krijgt, zou je kunnen zeggen. Maar het risico daarvan is dus ook dat het mensen die net een ander idee of een andere opvatting hebben.
En tegelijkertijd denk ik dat dat
geen ruimte
ook,
geeft.
Tegelijkertijd denk ik dat dat ook wel speelt bij de derde praktijk die we onderscheiden: gespreid leiderschap op basis van gedeelde opvattingen.
Mm-hmm.
wat wij ook in ons boek omschrijven, wat je bijvoorbeeld ook wel ziet bij een school als Alaska en Laterna Magica, is dat ze daar heel veel dat er heel veel sturing eigenlijk uitgaat vanuit de visie. Mm-hmm. En dus mensen die bij Alaska na een jaar concluderen van ja, dit past eigenlijk gewoon niet bij mij, die gaan ook vaak weer weg, weet je wel? En de schoolleider Mirai is ook heel duidelijk bij de aanname van nieuwe collega's. Dit is onze visie, zo werken wij. Dit is ons onderwijsconcept. En daar moet je wel in mee willen gaan. Mm-hmm. Want anders dan pas je hier gewoon niet. Hè? Dus dat aspect van die selectie op basis van die visie vind ik daar ook wel heel aanwezig. Mm-hmm. En het verschil is volgens mij dat in die eerste praktijk van de leider als held, ja, dat gewoon van de schoolleider is.
Ja. Yeah.
Maar ik vind het in beide praktijken wel een heel duidelijk selectiemiddel of zo. Of een heel duidelijke manier om te kijken van wat is kwaliteit en wat is een goede docent. En als je daar buiten valt, dan hoor je hier ook niet.
Ja, klopt. Maar ik denk dat in de andere praktijken, dus de schoolleider als hoeder of het gespreid leiderschap, staat de deur wel wat meer open om ook wel jouw visie een plek te geven. Of in ieder geval pogingen te doen om aan te geven, nou, dit zo kijk ik ernaar. En te kijken hoe je dat als groep, zeg maar, een plek kan geven. Terwijl bij de schoolleider als held is daar eigenlijk heel weinig ruimte. Want die ene persoon die vertegenwoordigt de visie.
Ik zit toch ook wel te denken dat, want we hadden het over macht, invloed. Of nee, invloed, macht en gezag. In alle drie de varianten wordt natuurlijk invloed uitgeoefend. Mm-hmm. Maar toch, mijn gevoel zegt wel dat in die eerste praktijk van de schoolleider als held, dat het toch ook wel voor een groot deel macht is. Of dat macht in ieder geval een hele belangrijke rol speelt in de invloedsuitoefening. Dat het bij de hoeder hopelijk zoveel mogelijk op gezag gaat. Maar je moet als schoolleider natuurlijk niet vergeten dat je ook boven geschikt bent aan docenten.
Ja.
En dat macht dus ook altijd gewogen kan worden in wat jij doet.
Ja.
Dus je kan wel denken van, nou, ik ben inspirerend en ik doe het op basis van, ik doe het samen, maar een docent zal jouw invloedsuitoefening altijd ook, hoe zeg je dat, met een korreltje macht nemen? Of hoe moet ik het zeggen? Ja. En bij gespreid leiderschap hoop je dat het eigenlijk volledig op basis van gezag gaat.
Ja.
En als dat lukt, dan kan het ook best een gezonde en duurzame gespreide leiderschapspraktijk zijn.
Ja.
Alleen ook daar denk ik dat het grote, ik zeg dat de grote valkuil van die derde praktijk is, dat er toch mensen in zo'n team uiteindelijk een soort van informele machtspositie kunnen verwerven.
Ja.
En dat ook heel verwarrend kan zijn. Want we doen het toch samen en niemand is toch boven geschikt aan de ander. Dat is het uitgangspunt. Dus het kan best moeilijk zijn om dergelijke informele machtsstructuren dan bespreekbaar te maken.
Ja, en dus dat daarmee de redenen waarop, op basis waarvan je gezag krijgt, want dat hebben we natuurlijk ook een beetje aan het begin al verkend, die zijn idealiter op basis dus van expertise, hè, of je kwaliteiten. Jij bent hier goed in, dit is het vraagstuk, we willen de leerlingen meer motiveren. Jij bent een docent die daar goed in is, in jouw didactiek en jouw pedagogisch handelen. Dus die persoon wil je op dat moment eigenlijk leidend maken in het maken van keuzes en het geven van richting aan hoe kunnen we daar in ons onderwijs meer aandacht voor hebben, voor die motivatie van de leerlingen. Het risico alleen is, wat we al verkenden, dat we die persoon dan gaan zeggen, oh, jij weet dus heel veel van onderwijs, dan kun jij voor al die andere vraagstukken, heb jij dan vast ook wel een oplossing of een goede richting. Maar dan is het eigenlijk weer niet, dan is het niet meer op basis van de expertise of de kwaliteiten van de persoon, want dat was misschien eigenlijk een andere collega. Maar dan is het meer op basis van, jij hebt een soort kwaliteit laten zien.
Ja, de veronderstelling. Ja.
Ja. Maar dan kan en dan rollen we alsnog in een, nou ja, in een soort, jij noemt het informele macht.
Nou, ik denk dat het twee verschillende dingen zijn. Dus wat jij zegt van, een toekenning van gezag op het ene terrein kan overspoelen naar een ander terrein. Dat is één ding. En wat ik bedoel is volgens mij dat na verloop van tijd iemand die heel gezagvol is in een groep, wordt op een gegeven moment gewoon, als je niet oppast, informele machtshebber.
Ja.
Machthebber.
Ja. Ja. En dus dan weer op alle thema's of en alles wat zich voordoet, nou, kijken we samen, toch maar vooral naar die persoon. Ja.
Ja. Ja. En bij die eerste praktijk, de schoolleider als held, denk ik ook dat, ik denk dat macht hebben zo'n grote rol speelt. En dat als mensen daar zich zo lang bij voelen en blij zijn dat die schoolleider allerlei dingen oplost, dan is dat prima. Maar daar kan een leider die zich als hoeder opstelt heel verwarrend werken, denk ik.
Dus ja.
Dat zie je natuurlijk ook vaak bij scholen die een lange geschiedenis hebben met een hele duidelijke en hiërarchische schoolleiding. Dan komt er een nieuwe schoolleider en die zegt, nou jongens, we doen het samen en jullie zijn allemaal, jullie hebben allemaal expertise en iedereen mag meedoen, dat daar ook een soort verwarring kan ontstaan in zo'n
absoluut.
Team. Want ik denk, dit klopt niet bij hoe ik bij mijn ervaringen met leiderschap.
Ja, ik denk dat het heel interessant is om dit nog wat verder uit te diepen inderdaad. Want dat is dus de tweede leiderschapspraktijk die we omschreven. Want ik denk dat je zou kunnen zeggen, in de schoolleider als held is de situatie best wel duidelijk. Hè? Macht speelt best een grote rol. En je kunt wel wat werken aan gezag, maar het is toch, macht is wat dominanter, zou je kunnen zeggen. Terwijl in gespreid leiderschapspraktijk, de derde.
Moet het eigenlijk helemaal op basis van gezag?
Gaat het eigenlijk hoofdzakelijk op basis van
ideale situatie?
Ja, gaat het op basis van gezag. En juist die schoolleider als hoeder, dat is denk ik de meest gangbare situatie. Of wat ook vaak de meest gangbare opvatting, denk ik, is bij heel veel schoolleiders in het onderwijs. Ik ben niet de persoon die alles weet en die op alle vraagstukken een antwoord heeft. Nee, ik wil juist ook het ophalen van de ideeën en denkbeelden van iedereen. Dat is denk ik de opvatting van heel veel schoolleiders. Maar dat is ook wel de meest complexe situatie om in te zitten. Want je macht is er wel. Je bent wel degelijk bovengeschikt aan de teamleden. Maar je wil vooral eigenlijk op basis van gezag te werk gaan. Maar het is de hele tijd een dilemma. Op basis van wat gaan we nu invloed uitoefenen? Van er moet, enerzijds wil je iedereen een stem geven en gehoord laten voelen. Anderzijds voel je ook een soort druk van ja, maar we hebben op een gegeven moment ook een keuze te maken. Want leerlingenaantallen lopen terug. Of noem elke andere vorm van ontwikkelingen die er in de school kan zijn. Die je voor je gevoel toch een beetje dwingen van er moet gewoon een duidelijke keuze gemaakt worden. En of mensen dat nou wel of niet willen, dat is ondergeschikt. Dus ik maak die keuze en dat is wat het wordt. Maar dat wordt wel, je zou kunnen zeggen, schizofreen.
Ja, de ambiguïteit is daar uitgevoerd. Ja. Ja, toevallig sprak ik gisteren een schoolleider die zichzelf letterlijk hoeder noemde. Dat is wel grappig. Oh ja. Dus die term die wordt door sommige mensen ook echt letterlijk gebruikt. En die vertelde een beetje over zijn ervaringen in de afgelopen paar jaar. Was dat een paar jaar geweest, zeg maar. En hij vertelde een beetje over zijn ervaringen. En wat wel interessant was, is dat hij zei van, ik wilde graag... Dus we hadden een schoolleider voordat ik kwam. Die was gewoon echt directeur. En dat was gewoon uitgesproken directeur. Toen ik het werd, wilde ik niet de directeur zijn in de klassieke zin van het woord. Maar ik wilde graag hoeder van gespreid leiderschap zijn. Dus een soort rol vervullen om iedereen zoveel mogelijk invloed te geven en te betrekken. En ondanks dat ik mezelf zo had genoemd en dat ook duidelijk had uitgesproken, was de pool, zeg maar, van de omgeving om je toch als directeur te gedragen. Bijvoorbeeld de pool vanuit ouders, maar ook de trekkingskracht vanuit collega's, andere directeuren van andere scholen, om je toch echt als een klassieke directeur te gedragen, was zo groot dat heel moeilijk te rijmen was met die opvattingen die ik had over hoe ik mijn rol graag wilde invullen. Ja. Namelijk meer als hoeder.
Ja.
En dat is volgens mij ook een beetje wat jij bedoelt. Hè? Dus dat er daarmee een soort ambiguïteit in komt. Van je wil het graag samen doen en zo min mogelijk op basis van een machtsverhouding. Maar als je in die stoel zit, zeg maar, dan
je loopt dat altijd.
Zou je hoe dan ook zou bekeken worden. Maar
en ik denk dat dat dus een punt is waar je. Ik denk dat we rondom leiderschap en de moeilijkheid van leiderschap, vooral ook in het onderwijs, natuurlijk snel kijken naar de docent die een soort van beperkt wordt in zijn autonomie en leidinggevende die zijn. Soms bijna meer een soort beperkende factor dan een soort stimulerende factor, zeg maar. Vanuit de ogen van de autonomie van de professional, zeg maar. Terwijl ik denk dus wat een vergeten punt is dat het andersom dus ook zo is. Dat het ook kan zijn dat juist vanuit die professionals bepaalde beelden geprojecteerd worden op de leidinggevende. Van over hoe ze zouden moeten zijn of wat ze moeten doen. Van ik wil een daadkrachtig figuur. Waar die persoon ook niet altijd, niet op basis daarvan zou willen werken. Ja. Waardoor het soms heel onduidelijk is. Op basis van, dus dan kan gebeuren dat de schoolleider denkt, ik ben heel erg vanuit gezag aan het handelen. Ik probeer heel duidelijk te laten merken dat ik goed in de materie zit. Dat ik mijn overweging deel over wat de dilemma's zijn of de keuzes, de afwegingen zijn die we proberen te maken. En uiteindelijk dan door collega's geïnterpreteerd wordt als dat is gewoon doordrukken van zijn eigen mening of haar eigen mening. Het maakt niet uit wat ik zeg. Een soort schijninspraken van er zijn bijeenkomsten.
Dat is heel erg het risico bij die tweede variant.
Ja, mij. Dus dat je probeert juist op basis van gezag eigenlijk invloed uit te oefenen. Ja. Maar doordat er een bepaald vast beeld is over mensen die in bovengeschikte positie zitten. Dat zijn mensen die vooral op basis van macht handelen. Die gewoon hun eigen mening door willen drukken. Dan wordt zo'n invloedshandeling, om het maar zo te zeggen, ervaren worden als
jouw leiderschaps stijl of handeling strookt dan niet met wat de opvatting van die persoon is over hoe leiderschap vorm krijgt. Nee, dus volgens mij hebben drie praktijken onderzocht in relatie tot die drie begrippen van macht, invloed en gezag. En bij die eerste praktijk speelt macht een grote rol. En eigenlijk zou je bijna kunnen zeggen, op het moment dat je als schoolleider ook echt jezelf als duidelijke machthebber opstelt, dan en ondergeschikten, zeg maar, medewerkers ontvangen dat leiderschap graag van jou, dan kan dat heel goed werken.
Dat
en daar zal juist eerder
is heel duidelijk.
De ongezonde of de verwarrende variant zal daar ontstaan op het moment dat je juist als schoolleider heel anders op gaat stellen.
Als je dan inspraak gaat organiseren, dat werkt dan verwarrend.
Ja, dat kan zomaar heel verwarrend zijn. Ja. Zeker als mensen lange tijd ervaring hebben met die meer duidelijke, heldhaftige leiderschapspraktijk. Bij de schoolleider als hoeder is de ambiguïteit het grootst.
Ja.
Dus daar moet je heel erg goed kijken van, hoe kan ik mijn collega's zoveel mogelijk uitnodigen om echt in die relatie te stappen op basis van gezag en niet op basis van het feit dat ik nu eenmaal schoolleider ben.
Ja.
En dat zal altijd op de loer liggen, dat mensen toch op die manier naar je kijken. En bij gespreid leiderschap denk ik dat het grootste risico is dat iemand die gezag krijgt, toegekend op een gegeven moment, bijna een soort machtspositie informeel zou kunnen gaan verwerven. Ik moet ook denken trouwens, volgens mij hebben we dat voorbeeld al vaker aangehaald van Laterna Magica, waar ze ook echt in die teams, hè, de unit teams, gelijkwaardig met elkaar werken. Dat ik ooit eens bij zat bij een vergadering waarin ze precies dit bespraken met elkaar. Dat een van de collega's wat meer een centrale rol begon op te eisen of toegekend kreeg door de collega's dan anderen. En dat ze dat tijdens een vergadering bespreekbaar maakten. Zo van, hey, we zien dat gebeuren telkens, dat jij, Stefan, we zien telkens dat jij heel daadkrachtig de centrale rol opeist. Maar is dat eigenlijk wel goed? Of moeten we dat niet ook anders doen? En dat gesprek ervoor zorgde dat die situatie ook weer opener werd. En in het vervolg dat er weer meer mensen ook aan bod kwamen. En de mogelijkheid om dat te kunnen als team lijkt me heel relevant bij zo'n derde praktijk, waarin dat gevaar van de informele hiërarchie op de loer kan liggen.
Ja, absoluut. Ja, het vraagt onderhoud.
Ja, precies. Ja. En het onderhoud daar zit hem dus eigenlijk op het gezamenlijk bespreekbaar maken van dergelijke situaties.
Ja, zijn de patronen die we nu zien. En ik denk, zijn de patronen die we nu zien, zeg maar, nog steeds dragen die dus bij aan het bereiken van onze gezamenlijke doelen, het werkplezier van iedereen, enzovoort, enzovoort. En ik denk dus dat is dus ook de kracht van de gespreid leiderschapssituatie, als je dat dus lukt om daar dus dat te onderhouden en in gesprek te houden met elkaar. Omdat ook dat, ik denk dat snel in een relatie of in een meer een hiërarchie, waar je duidelijk werkt met een teamleider of een directeur, schoolleider, voeren we daar vaak minder het gesprek over. En we stellen dat punt van, gaat dit nou op basis van macht of gezag, daar hebben we natuurlijk eigenlijk vaak helemaal niet echt een gesprek over. En dat vraagt denk ik dus iets van de schoolleider, vooral om zich heel bewust te zijn van het feit dat het dus, dat je eigenlijk kijkt of onderzoekt op welke manier komen mijn invloedhandelingen, zeg maar, nu over bij de ander.
Ja,
op basis waarvan ontstaat dit
nu? Dat is misschien een goede afsluitende opmerking. Juist omdat invloed op basis van gezag eigenlijk vanuit de persoon die beïnvloed wordt komt. Dus ik zie jou als een gezagvol persoon en daarom ontvang ik jouw invloed ook graag. Omdat dat eigenlijk het idee van gezag is, past het heel goed bij gespreid leiderschap. Omdat als ik jou actief dat gezag toeken, dan blijft de ruimte voor mij ook open om zelf ook
invloedrijk te zijn.
Ja, gezagrijk te worden of te zijn en invloed uit te oefenen. Terwijl als invloed gaat op basis van macht, dan is er geen sprake van die intrinsieke toekenning. Dus die bewuste en bereidwillige toekenning aan de ander. En daarom zal de ruimte voor jou, dan zie je jezelf dus ook veel sneller als volgend persoon.
Ja.
En daarom is eigenlijk dat begrip van gezag zo belangrijk binnen dat idee van gespreid leiderschap.
Ja, en dus ook dat je daarmee de persoon kan dus in een vorm ook zich daardoor niet meer betrokken voelen. Terwijl misschien dus in die situatie van schoolleider als hoeder, misschien heb je zelf dus heel erg het gevoel dat je op basis van gezag handelt, dat je hele intentie is. Maar als het op die ander overkomt, toch vooral als, uiteindelijk als puntje bij paaltje komt wat jij zegt, is toch belangrijker dan ik, dus daardoor laat ik me niet meer horen, geef ik geen stem meer zeg maar in als we keuzes te maken hebben enzovoort. Ik merk ook in ieder geval regelmatig als ik op school kom dat docenten in die termen kunnen praten van ja, dat popje dat komt weer langs en over een paar jaar is er weer een nieuwe en het zal mijn tijd wel duren. En dat is een vorm van afstand nemen tot eigenlijk de school en je eigenlijk een lagere betrokkenheid. Ja, en dat is iets wat je denk, natuurlijk wil voorkomen.
Ja, ja.
Maar waarbij dus niet een gegeven is dat op het moment dat jij jouw intentie om op basis van gezag te handelen, dat dus ook een gegeven is dat zo ontvangen zou worden. Omdat je ook in een machtspositie zit.
Ja. Ja. Voor de geïnteresseerde luisteraar die hier nog wat meer over wil lezen, zouden we kunnen verwijzen naar het hoofdstuk van Hartger Wassink in ons boek uit 2017. Maar ook interessant dus, Dage Keltner, nou, die hebben we al zo vaak genoemd. De vaste luisteraars zullen die zeker kennen. Maar ja, ik lees het ook met veel plezier. Het gaat wel meer over maatschappelijk politieke thema's. Maar de gezagscrisis door Ad Verbrugge is denk ik ook echt een hele interessante om eens naar te kijken. Hey, laten we ons gesprek over gezag, invloed en macht bij deze afronden. Maar misschien is het leuk om nog iets kleins te delen over de plannen die we de komende maanden hebben.
Ja.
We zijn in ieder geval van plan om in gesprek te gaan met Robert Mentink. We hebben zijn proefschrift hier voor ons liggen. Proefschrift over de beliefs, dus eigenlijk de opvattingen, de diepgewortelde opvattingen van schoolleiders en het effect van die beliefs op gespreid leiderschap. Hij heeft daar een proefschrift over geschreven. Daar is hij eerder dit jaar op gepromoveerd. En wij gaan hem daar de hemd van het lijf over vragen. Ook hebben we in de planning een gesprek met schoolleider Lia Suurt. Zij is schoolleider van het Etty Hillesum College. En zij hebben een aantal jaar geleden de systematiek van Ben van der Hilst geïntroduceerd. Van teamgericht organiseren. Hmm. Nou, Ben zegt altijd van als je dat introduceert, dan komt er vanzelf samenwerking en gespreid leiderschap. We gaan Lia eens vragen of dat zo is. En ja. Tegen welke lastige problemen je in de weerbarstige praktijk dan aanloopt. Mm-hmm. Dus dat zijn twee van de dingen die we de komende tijd nog kunnen verwachten. Ja. Zullen we bij deze dan afsluiten?
Ja, nee, laten we dat doen. Nee, maar het is in ieder geval leuk om weer gewoon ook naar scholen toe te gaan. Ook leuk om zo met z'n tweeën een onderwerp uit te diepen. Ja. Maar we gaan ook weer...
Maar in de praktijk gebeurt het natuurlijk, ja. Nou, dank voor het luisteren. Mocht je het leuk vinden om een rating of review achter te laten, dan kun je dat doen in je favoriete podcast-app. Mocht je vragen of opmerkingen hebben over de podcast, kun je ons mailen op contact@gespreidleiderschap.nl. En op onze website gespreidleiderschap.nl kun je veel meer podcastafleveringen en andere interessante informatie vinden. Dus kijk daar ook vooral eens op. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.
Tot de volgende keer.